Dus ik heb zelfs in mijn eigen woning uit 2016 de luchtdichtheid 2 keer beter gemaakt. En ik ben overgestapt van een systeem met die lucht, warme lucht naar buiten blaast, naar een systeem met warmteterugwinning. En ik ben dus 70% minder warmte gaan verbruiken dan eigenlijk de 5 jaar daarvoor gemiddeld gezien.
De energietransitie is in volle gang. Maar het mag allemaal wel een stukje sneller, toch? In deze podcast praat Peter Melis met gasten over energie. Met pioniers, met dwarsliggers en met koplopers. Dit is De Energiegasten.
Welkom bij De Energiegasten. Dat heb ik een hele tijd niet gezegd. Eind 2022 kwam de laatste episode uit en ik vond het tijd om de podcast weer nieuw leven in te blazen. Ik zie heel veel toffe ontwikkelingen langskomen en ik had ook gewoon weer zin om te gaan podcasten. Alleen ik wil het nu wat consistenter aanpakken. Mijn naam is Peter Melis. Ik deed deze podcast eerder met Timo Spijkerboer. Die heeft zijn prioriteiten nu ergens anders liggen. Maar ik heb besloten om het gewoon lekker alleen door te zetten. Maar niet alleen, want elke episode nodig ik iemand uit de wereld van de energietransitie. Ik vind het tof om dat echt toepasbare onderwerpen te laten zijn. Of onderwerpen waar je niet zo heel snel bij stilstaat. Dus echt een podcast om te leren over de wereld van de energietransitie. En hopelijk ook inspiratie te krijgen om of bijvoorbeeld zelf aan de slag te gaan. Of misschien wel mensen in je omgeving te inspireren met nieuwe kennis. Nou, je gaat het allemaal meemaken. Ik ga 1 episode per maand uitbrengen. En op die manier blijf jij op de hoogte van toffe ontwikkelingen in de energietransitie. Voor deze eerste had ik een goed idee, vond ik zelf. Want ik heb ooit een episode gemaakt over mijn eigen tiny house. Die heb ik 5 jaar geleden gebouwd. Huisje van 21 vierkante meter. Dat is gebouwd vanuit een bouwpakket. Een bouwpakket van Mindful Homes. Een soort IKEA-pakket waarmee je dan je eigen tiny house kan ontwerpen en bouwen. Ja, ik vroeg me in de jaren wel eens af, hey, hoe goed zit dat nou eigenlijk in elkaar? En luchtdichtheid is dan een belangrijk topic. Hoe luchtdicht is je schil? Zodat je niet ongewenste tocht krijgt en dus eigenlijk heel veel warmte onnodig verliest. Dus dat wilde ik wel eens testen. En ik zag vaak berichten daarover langskomen van Bart Fugers. En dat is mijn gast vandaag. Bart Fugers die heeft een bedrijf samen met 2 compagnons en dat heet de Kierenjagers. De naam zegt genoeg, lekker concreet, aan de slag met kieren. En waarom dat belangrijk is. Hij heeft een hele hoop spullen meegenomen. Dus we gaan ook echt testjes doen. Dus het eerste blok van de episode staan we stil bij wat meer achtergrond. Waarom belangrijk? Hoe werkt dat? Dan gaan we die testjes doen. En daarna gaan wij in de podcast weer iets vertellen over, hey, wat kwam er nou uit die testjes? Wat hebben we gezien? Hoe goed scoort het huisje? Wat kan ik verbeteren? Het idee ervan is dat jij ook voor jouw woning misschien ook wel inspiratie opdoet. En dat je in ieder geval ook meer leert over het topic van luchtdichtheid. Bart, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij zitten hier in mijn kleine huisje, ook wel podcaststudio genoemd.
Nice.
Jij bent kierenjager, hè?
Ja.
Ik ben een beetje bang, zal ik je verklappen. Want ik heb dit huisje 4, 5 jaar geleden gebouwd. En ik zie vaak op LinkedIn dingen van jou voorbij komen. En ik dacht een keer, ik moet mijn eigen huisje laten checken. Want volgens mij gaat dat niet helemaal goed. Wat is jouw eerste indruk als jij dit huisje zo ziet? Denk jij dat je veel kieren gaat vinden?
Ja, het mooie is dat ik ben het nu al 2 jaar aan het doen. En dat ik het echt niet kan vertellen van tevoren. Dus de luchtdichte afwerking zit echt in je constructie. Dus ik maak altijd een inschatting en ik zit er altijd naast. Dus ik kijk ook heel erg naar uit om te gaan ervaren.
Dus jij zegt, noemt meteen luchtdichtheid. Dat is eigenlijk de essentie van waar het over gaat.
Ja.
Jij zegt, dat kan je eigenlijk niet goed inschatten, zeg jij. Ook jij niet na 2 jaar ervaring.
Nee, sommige nadenkeren kan je echt zien. Soms als je een dakmuurconstructie hebt die gewoon door de jaren heen is gaan bewegen en je ziet het daglicht naar binnen komen. Ja, weet je, dan kan iedereen kan dat zien.
Hoef je geen kierenjager voor te zijn.
Hoef je geen kierenjager voor te zijn. Maar de kierenaden die zijn echt in je constructie zitten. Dus de muurkozijnconstructie. Kijk, hier zie je ook latjes boven in je plafond.
Ja.
Als het niet luchtdicht is, zit het daarachter. Dus dat kunnen we nu niet zien.
Ah, ja. Ja.
Maar dat gaan we zo wel ervaren.
Oké, okay. Daar gaan we zo meteen naartoe. Het is hier volgebouwd met allemaal apparatuur, dat heb je meegenomen. Voordat we dat gaan doen, hè, eerst even een stapje terug. Bart Fugers, jij werkt echt al heel erg lang in de energietransitie.
Ja.
Hebt volgens mij in Delft Sustainable Energy Technology gedaan.
Ja,
hè?
Inderdaad.
Maar als ik zo naar jouw pad kijk, jij hebt ook lang als consultant gewerkt in de warmtehoek.
Ook nog, ja.
Jij hebt in Afrika gezeten.
Ja.
Meer echt uitvoer ook. Kun je iets over zeggen? Wat is een beetje jouw pad? In een notendop, hè?
Ja, ik ben na mijn TDelft opleiding begonnen met een bedrijfje wat zonnepaneelinstallaties ontwerpte en installeerde.
Mm-hmm.
Dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
In Kenia?
In Kenia was dat. Ben ik bijna 4,5 jaar. Dus we vervingen dieselgeneratoren met een Off-Grid Energy Solution.
Maar heel even, hoe kwam jij erbij om naar Kenia dat te gaan doen?
Ja, het is ontstaan. Hoe is dat gekomen? Vanuit een stage. Dus we waren daar voor een stage tijdens onze studie.
Yeah.
En toen kregen we een idee. En toen dachten we, nou, laten we maar eens heen gaan. Ja, voordat ik wist, was vier jaar later. En
dat gedaan.
Dat gedaan, ja. Dus dat is een beetje ontstaan.
Dus dat was echt best wel praktisch.
Ja.
Echt verduurzamen. Precies. Ook off-grid concepten heb je daar veel gedaan.
Ja.
Toen op een duur toch teruggegaan naar Nederland.
Ja.
En hoe is je pad toen gegaan?
Ja, toen ben ik in de warmtetransitie beland. Een beetje via.
Ja.
Eigenlijk met het idee van, dan gaan we ook weer aan de slag met energiesystemen.
Yeah.
Maar dat is, daar had ik me toen een beetje op verkeken. Maar ik heb ook nog wel vrij lang volgehouden. Maar dat bleef eigenlijk heel abstract. Dus heel erg in plannen schrijven.
We hebben het echt over van die warmteplannen van wijken,
ja,
gemeentes.
Wijkuitvoeringsplannen, transitievisie, warmtes, business cases.
Yeah.
Dus we deden wel heel hard ons best. Dus ik heb dat een tijdje in loondienst gedaan. En ook een tijdje dan als eigen bedrijfje met een paar anderen. Maar we deden bijna hetzelfde werk. Ja, en We deden heel erg aan ons best allemaal. Iedereen had wel de behoefte om het concreter te maken. Maar dat lukte niet helemaal.
En miste jij dan ook het concreet aan de slag zijn?
Ja, dus op mij ging het eigenlijk op een gegeven moment op twee niveaus wringen. Dus op een gegeven moment had ik zo'n idee van, hey, ook landelijk gezien gaat het niet helemaal lekker met die warmtransitie. Want het moet niet te abstract blijven. Zeg maar, als we van het aardgas af willen. Ja, dan moet er op een gegeven moment natuurlijk ook wel gewoon echt een soort van vaart komen in de realisatie. En dat kan eigenlijk niet echt. Nieuwbouw natuurlijk wel, maar bestaande bouw van de aardgas af, dat lukte niet helemaal.
Yeah.
Technisch gezien ging ik ook wel twijfels krijgen van, is dat van aardgas afgaan die dat heel strikt zo vasthouden, is dat nou echt de manier om die woningen te verduurzamen? We waren soms met warmtenetten bezig. En als je dan gewoon heel eerlijk keek naar het project van, gaan deze woningen er nou echt op vooruit? Gaan de gebruikers minder energiekosten hebben? Gaat het woonconform hoog? Dat ik van, volgens mij gaat de volgorde niet helemaal lekker.
Ja. Yeah. Te extreem was het misschien dan voor je gevoel.
En ik kreeg op een gegeven moment twijfels van, als je die woning eerst een hele logische stappen gaat verduurzamen, dan komt die business case van die warmtenet ook niet meer helemaal uit. Dus ligt de incentive nog wel juist in het ontwikkelen van dit warmtenet.
Ja.
Dus dat kan je ook twijfels gaan hebben bij het landelijke beleid. Van, zijn we nou de juiste doelen aan het stellen? Dus daar kreeg ik heel erg twijfels over.
Ja, daar zouden we een podcastaflevering over kunnen maken. Precies. Gaan we nu niet doen.
Nee, en ik ben ook, zeg maar, ik merk ook met dat, ik ben ook gewoon een doener. Dus, ik moet me hier niet eens meer over uiten. Ik moet gewoon lekker aan de slag gaan.
En dat heb je toen gedaan. Maar hoe kwam je dan van die wereld, van die abstracte warmtewereld, in de wereld van de kieren?
Ja, dat was ook weer zoiets. Dan soms ontstaat er opeens. Ik heb het boek van Lars en Felix, het Paris Proof Plan. Als je dat op googelt, zeker een aanrader als je wil verdiepen. En het mooie is, zij hebben een boek geschreven over het verduurzamen van de woning. Gewoon heel begrijpbaar. Zeg maar, ik heb de opleiding ervoor. Ik heb een opleiding gedaan voor duurzame energietechniek.
Yeah.
Maar dit boek was zelfs voor mij ook toen nog een eye-opener. Want ik op een gegeven moment, ik ben natuurlijk bezig geweest met zonnepanelen, met warmtenetten. Maar een soort van de logica van naar een woning kijken, die landde pas echt bij mij toen ik dat boek had gelezen. En het onderwerp wat daar eigenlijk het belangrijkste in is, wat ik altijd heb onderschat, is luchtdichtheid en de manier van ventileren.
En dat kwam in dat boek naar voren. En het boek heet?
De Paris Proof Plan. Ja, ze hebben nu Slimme Stappen, hebben ze het genoemd.
Slimme Stappen.
Ja, dus ze hebben de titel iets veranderd. Maar als je zoekt op Paris Proof Plan, dan kom je er nog, dan vind je het ook nog steeds.
Het klinkt ook best abstract, die titel trouwens. Ja, maar het gaat dus over.
Ja, het is heel concreet.
Een titel die je waarschijnlijk niet meteen duidelijk maakt.
Waarschijnlijk is dat de reden dat ze de titel hebben veranderd.
Ja, maar daar zat luchtdichtheid in en ventilatie, zeg je.
Ja.
En dat greep jou.
Dat greep mij, want ik dacht van, is dat zo'n groot onderwerp? Dus ik dacht altijd, ik denk zoals de meeste mensen, als ik over luchtdichtheid nadacht, dacht ik gewoon over de tochtstrip in mijn voordeur.
Ja,
of mijn brievenbus.
Ja.
En het is veel groter dan dat. Echt veel groter.
Ja.
En de grap is dat, ik had dat besef toen. Toen dacht ik, ik moet hier wat mee. Ik vond het zo bizar. Ik ben in mijn eigen huis gaan kijken en bij familie. En op een gegeven moment dacht ik moet zo'n blow doortest kopen om dat dan te meten. Een apparaat.
Ja.
En ik was zo verbaasd eigenlijk over hoe groot het onderwerp was. Dit is zo cool om hier iets mee te gaan doen.
Dus je gaat ook helemaal ervan op aan. Terwijl je dus al 2 jaar doet, is dat nog steeds passend.
Ja, zeker.
Mooi. Jij zegt eigenlijk, luchtdichtheid is meer dan alleen tochtstrips.
Ja.
Kun je daar eens wat over zeggen? Wat is het dan meer dan alleen tochtstrips?
Ja. Ja, misschien startende, voordat ik vertel waar dan lekker kunnen zitten, startend om het onderwerp uit te leggen, is dat het heel belangrijk is om het concept te begrijpen. Dus je kan het best vergelijken met een winterjas. Je kan buiten in de koude wind gaan staan. Als je die rits open laat staan, heb je het nog steeds koud. Dus ook de isolatie van je jas komt niet tot zijn recht.
Mm-hmm.
En met een woning verduurzamen is dat precies hetzelfde. Je kan hele dikke isolatie erin stoppen. Je kan een warmtepomp kopen. Maar die beide komen niet tot hun recht, zolang die niet luchtdicht is.
Oké, ik heb een warmtepomp en ik heb dikke isolatie. Nice. Dus ik tik twee boxjes. En het zou dus kunnen zijn dat het eigenlijk helemaal niet nodig was geweest. Of onzin is, omdat ik te veel kieren en niet luchtdicht heb gebouwd.
Ja, je ziet dat die energetisch beter tot een recht gaan komen. Dus een warmtepomp werkt heel goed als je met lage temperatuur rustig kan verwarmen. Dus je had dan een hogere COP, een hogere efficiëntie.
Ja.
Dus je kan die temperatuur lager hebben als de warmte niet je huis uit wordt geblazen.
Ja.
En die isolatie, die doet niks. Zeg maar, nog een concreter voorbeeld. Triple glas.
Mm-hmm.
Best wel duur.
Ja.
Supergoed isolatiewaarde. Als je dat in een kozijn stopt, wat niet luchtdicht is, en het waait buiten en het is koud, dan doet dat trippelglas bijzonder weinig. En soms is de oplossing dus zo simpel van kit even je kozijn af. De constructie van muur naar kozijn is heel vaak dus niet luchtdicht. Zeker bij oudere woningen niet. Kan je gewoon afkitten.
Oh, dat is wel grappig, want jij zegt dus eigenlijk, hey, het is niet zo simpel als alleen een tochtstrip. Maar de maatregelen om het te verhelpen, zijn die vaak dan wel simpel?
Ja, dus grofweg zeggen wij altijd 60% van de naden en kieren zijn eigenlijk in de weekend op te lossen met tapes en kits. En wat tochtstrips zegt €300 aan materialen bij een beetje gemiddelde woning waar flink wat te doen is.
Ja.
En 40% van de kierennaden zijn vaak ingewikkelder. En dat komt omdat je soms te maken hebt met een verlaagd plafond of een dakconstructie waarbij je niet meer bij de bron van de kier komt. Dus Dan ga je proberen het op te lossen waar je het kan oplossen.
Ja.
Maar als je de bron niet hebt, dus als je hem niet helemaal in constructie kan oplossen, dan is het nooit helemaal ideaal. Maar wat niet wegneemt, is dat je natuurlijk wel 60% van die stappen kan zetten.
Ja.
En soms is het toch, als je het echt goed wil doen, een volledige dakrenovatie mogelijk, maar dan zit je natuurlijk niet meer met 300 kosten.
Nee, dan is €300 niet genoeg.
Nee. Dus
60% zeg je is goed op te vangen in een weekendje.
Ja.
En daarnaast zijn het vaak de meer constructieve dingen die dan moeten gebeuren.
Ja.
Oké, dus we hebben die winterjas. Die winterjas kan op een kiertje staan, dan heeft het allemaal niet zo heel veel zin.
Ja.
Laten we heel even nog bij het ontstaan van die kieren. Want jij doet nieuwbouw en bestaande bouw, vermoed ik.
Ja.
Wat is nou de oorzaak dat er naden en kieren in een huis komen? Wat kom jij tegen?
Idealiter gezien heb je aan de zowel buitenkant als aan de binnenkant van de isolatielaag, van je thermische schil, heb je een luchtdichte laag.
Mm-hmm.
Die mag dampopen zijn, maar hij moet luchtdicht zijn. Eigenlijk moet je op je bouwtekening met je pen je laag kunnen tekenen zonder van papier af te kunnen halen. Waar de uitdaging komt is eigenlijk bij elke constructieovergang. Bijvoorbeeld dus van kozijn naar muur, van muur naar dak. Binnen je dak heb je natuurlijk ook vaak, hangt natuurlijk extreem af van de constructie, maar balken.
Ja.
Daar heb je folies. Die folies die eindigt ergens. Of je hebt platen. Die platen die eindigen ergens. Dus eigenlijk moet je bij elk moment dat je van één materiaal naar het andere materiaal gaat, moet daar een luchtdichte laag worden toegevoegd. Mm. En dat werd vroeger absoluut niet gedaan. We hebben voor.
Wat bedoel je met vroeger?
Ja, dus vanaf even uit mijn hoofd, vanuit 1980 of nog iets daarvoor, zijn de eisen qua luchtdichtheid en qua ventilatie strenger geworden.
Yeah.
Dus als je natuurlijk luchtdichter gaat bouwen, moet je op een gegeven moment ook beginnen met gecontroleerd ventileren. Daarvoor was dat niet. Nou ja, en als je meer dan 100 jaar teruggaat, toen bouwden wij expres met naden en kieren.
Mm.
Omdat we
binnen ook stokering, binnen koken.
Precies, je moet wel ventileren. We legden geen systemen aan daarvoor. Dus zijn gewoon allemaal expres is alles gewoon niet luchtdicht afgewerkt.
Yeah.
En toen was het niet zo'n big deal, omdat energie niet zoveel kostte. Maar nu energie natuurlijk veel meer kost, is dat natuurlijk wel iets wat behoorlijk gaat oplopen.
Dus jij zegt, kan in de bouw zitten, en met name op de aansluitingspunten tussen dak, muur, kozijn, muur, dat soort plekken.
Ja.
Zie jij dan wat jij tegenkomt in nieuwbouw, dat het ook vaak misgaat? Of is dat iets wat in de nieuwbouw, zeg maar, tegenwoordig, hè, is dat iets wat vaak goed gaat?
Er is een bepaalde norm waaraan voldaan moet worden. En ja, ik moet wel bekennen dat ik denk in 50% van de gevallen kom ik daar toch nog wel iets boven. Dus dan is er nog wel even een aandachtspunt. Dus dan moet de aannemer nog even aan de slag voordat hij het kan opleveren.
Iets, zeg je.
Ja, dus ja, laten we zeggen, ik denk dat ik er gemiddeld gezien, als het dan verkeerd gaat, 25% boven zit of zo.
En zijn dat dan de kleine oplossingen die nodig zijn? Dus is het een beetje de categorie wat je eerder noemde, het weekend, waarin je wat tape en wat kit gebruikt en dan is het goed?
Ja, en vaak is dit in ruwbouwstadium, waarin ik word gevraagd om die meting te doen. Dus dan is het oplosbaar.
Ja.
Als je natuurlijk daarna hebt gestuukt en voorzetbanden en weet ik wat allemaal.
Ja.
Dan wordt het lastiger.
Oké. Dus dat is eigenlijk de bouwfase.
Ja.
Daarvan zeg je, dat gaat niet altijd goed, maar is wel, nou, relatief niet goed op te lossen.
Ja.
Maar naden en kieren, een huis, mijn huis staat hier nu 4,5 jaar.
Ja.
Daar kan ook ondertussen iets mee gebeuren.
Ja.
of net na de bouw zonnepanelen die geïnstalleerd worden.
Precies.
Kun je daar wat over zeggen? Wat zijn dan de grote risico's?
Ja, nou, ik kan mijn eigen huis als voorbeeld noemen. Want ik heb een huis uit 2016. Dan zou je denken, helemaal top. En hij was ook best wel top. De isolatie is natuurlijk echt helemaal goed. Maar ik heb dus in mijn eigen huis ben ik natuurlijk ook gaan meten.
Mm-hmm. En ja, daar ben je waarschijnlijk begonnen.
Daar ben ik, ja, inderdaad. En ik voldeed aan de norm.
Mm-hmm. Maar de QV10.
QV10 van 0,4 is dat dan.
Oké.
Maar ik dacht wel van, hoe ver kan ik gaan? En ik heb hem dus naar 0,2 gekregen, bijna passief huisniveau. Ik heb een houten voordeur en een houten achterdeur.
Ja.
En die gaan gewoon kom staan. Gewoon eigenlijk vrij snel, eigenlijk na de eerste seizoen gaat die al een beetje kom staan.
Ja.
Die gaat gewoon werken, ja.
Ja.
Dus ik heb daar heb ik de tochtstrips vervangen met eentje die gewoon veel meer bereik heeft.
Ja.
Dus dat was stap 1. En de andere stap was dat er in mijn dak, ik had zonnepanelen geïnstalleerd na de oplevering.
Zelf gedaan natuurlijk?
Nee, heb ik toen niet zelf gedaan. Nee, dat was met een hoogwerker en zo. En ik vond dat een beetje spannend.
Ja.
Ik heb wel meegeholpen, uiteraard.
Ja.
Maar ik dacht met hoogwerker en ook met de veiligheid daarvoor en zo, vond ik een beetje spannend. Dus ik had dakpannen en die hebben ze toen weggehaald. En daar ben ik toen niet bij geweest. En toen in die tijd, dit is al natuurlijk jaren geleden. Dus ik was toen nog niet met luchtdichtheid bezig. En die hebben ze die folie dus eruit gescheurd om zo'n pijp erheen te doen voor de kabels.
Ja.
En toen ik die luchtdichtheidsmeting ging doen, toen zag ik met mijn warmtebeeldcamera.
Met een warmtebeeldcamera?
Ja, die gebruik ik dan. Want ik zet het op onderdruk, dus ik kan zien waar de koude lucht, zeg maar, de woning binnenstroomt.
Ah, ja.
Het is ook zo'n koude plek, op die plek waar die kabels binnenkomen. Dus daar het is een heel klein kabeltje door een klein PVC-buisje.
Ja.
Toen op het dak gaan kijken, en dan lag die hele folie inderdaad helemaal open.
Die hadden ze niet opnieuw luchtdicht afgewerkt?
Nee, dat is natuurlijk hele specialistische tape. Zeg maar, ja, specialistische tape. Maar je moet daar wel specifieke tape, je kan niet, zeg maar, duct tape erop gaan plakken.
dat zie je waarschijnlijk wel eens gebeuren.
Nee, ja, meestal gebeurt het gewoon niet. Dus ik denk als je een ik denk dat elke cv-monteur die elke dakdoor voor gevel doorvoer die aangelegd wordt, ik denk op dit moment dat niemand die nog luchtdicht afwerkt, heel eerlijk gezegd.
Oké, dat is wel interessant.
Het is een standaard plek waar wij een luchtlek vinden. Dus eigenlijk elke gevel doorvoer, dakdoorvoer is eigenlijk gewoon een bron voor lucht. En bij mijn huis dus ook.
Maar je hebt dus de bouwfase.
Ja.
Daarin zeg je, nou, het gaat goed, kan beter, maar daar is blijkbaar wel echt onder de aandacht dat luchtdicht dus gedaan wordt.
Ja.
Zitten ook testen bij de oplevering en zo, begrijp
precies,
ik van je?
Ja, niet standaard, maar
okay.
Een bouwer moet zoveel procent hebben gemeten. En als dat niet goed is, dan kunnen ze het hele project opleveren. Dus niet elke woning wordt standaard gemeten.
Een soort steekproef zou je bijna kunnen zeggen. En jij zegt vervolgens, met aanpassingen door de loop der jaren of door een gebouw wat gaat werken,
precies.
Dan ontstaan eigenlijk nog veel meer kieren, naden.
Ja.
En dus ook zo'n simpel PVC-buisje.
Ja.
Dat was bij jou dus echt een heel groot lek, eigenlijk, als ik je zo hoor.
Ja, zeker. Ja, vooral omdat die folie aan. Dus mijn buitenkant van mijn luchtdichte laag was kapot, waardoor die lucht gewoon door mijn hele isolatie kon stromen.
Ja, ja.
Dus dat was natuurlijk zonde. En er waren nog een paar, hoor. Dus ik had zelf het ventilatiesysteem C. Dat is een systeem waarbij je warme lucht naar buiten blaast.
Ja.
En dus ik had roosters in mijn gevel. En als ik die roosters dichtzette, dan was die niet luchtdicht. En ik ben zelf overgegaan naar systeem D. Dus ik heb nu met de warmte terugwinning. Dus ik had die roosters niet meer nodig.
Ja, dat is het verschil tussen C en D. Hè?
Ja.
Dat je bij D de warmte die je naar buiten blaast. De energie daarvan terugwint.
Precies.
En die afgeeft aan de warmte of de lucht die weer binnenstroomt.
Precies, precies. Ja. Ja.
Oké. Dus jij kwam in je eigen huis veel dingen tegen. En we hadden het even over dus de bronnen van kieren nadat een huis al gebouwd is.
Ja.
Dus ook bij een huis van jou van 2016 heb jij dus nog van 0,4 naar 0,2 gebracht.
Ja.
Even over die norm. Jij had het over onderdruk, warmtebeeld. Laten we daar eens naartoe gaan, want zometeen ga je hier ook wat testjes doen. Wat betekent dat dan concreet? Wat doe je? Wat betekenen die waarden? Hoe gaat dat?
Ja, dus je moet gewoon voorstellen dat je gewoon een hele grote ventilator in de voordeur plaatst. En die blaast gewoon lucht naar buiten. Zo simpel is het. Of lucht naar binnen.
Oké, naar buiten en binnen, zodat je onderdruk of overdruk kan creëren in de woning.
Ja, precies. De kierenjacht doe ik altijd met onderdruk. Omdat je dan eigenlijk, je blaast de lucht naar buiten. Dus de lucht kan maar op één manier naar binnen komen. En dat is via je naden en kieren.
Ah,
en dan volg je, zeg maar, een beetje de route van de koude lucht, zeg maar, in de winter.
Ja.
Dus die doen we op die manier met een officiële QVT-meting waar we net over hadden. Moet je onderdruk en overdruk doen met allemaal verschillende drukken. En dan uitrekenen wat dan de waarde is.
Ja.
Maar kierenjacht doen we gewoon op een simpele manier. Dan bootsen we windkracht 5 na. Dat is een onderdruk van 50 pascal.
Ah, oké, okay, je gaat een beetje snel, maar even om het te begrijpen. Ja. Die QV10, die officiële meting, zeg je, daar moet je en een overdruk en een onderdruk doen. Ja. En dan maak je daar een gemiddelde van.
Precies.
Jij zegt bij de Kierenjacht, Kierenjagers heet jouw bedrijf, geloof ik, hè?
Ja.
Ja. Bij de Kierenjacht, dan doe je het eigenlijk een simpele versie. Omdat je dan, die officiële meting gaat het niet om.
Precies.
Oké, okay. Ja. Dus dat gaan we hier doen ook, begrijp ik.
Precies.
En dan creëer je onderdruk.
Onderdruk, precies.
Lucht de woning uit.
Ja.
Dus er moet nieuwe lucht de woning ingezogen worden eigenlijk.
Ja.
En dan kun je die kieren gaan vinden.
Ja, en het mooie is dat dat apparaat meet hoeveel lucht die verplaatst. Dus wij gaan dat apparaat zo meteen vertellen hoeveel lucht er in deze woning zit. En die weet dan, ik ben nu zo vaak per uur de lucht aan het verplaatsen. En die eenheid, dus dat noemen wij air changes per hour.
Ja.
De ACH, dat is weer een andere eenheid dan de QV10 is. Maar dat is een hele fijne eenheid om in te meten, want dat spreekt wat meer. Dus wij weten zometeen, ben jij 2 keer per uur bij windkracht 5 je lucht aan het verplaatsen? Of ben jij misschien wel 10 keer per uur de lucht aan het verplaatsen? En die eenheid zegt wat. Dus wij weten zometeen kwantitatief hoe goed jouw woning scoort.
Hey, en dit is ook wel goed uit te leggen, denk ik, aan mensen waar je thuis komt.
Ja, daarom doen we ook die AC50, want de QV10 zegt niemand wat.
Nee.
Dat is voor aannemers is het leuk. Maar die AC50, dat is het voor te stellen. Want als jij in de winter 20 keer per uur, en dat komen we regelmatig tegen bij oudere woningen, 20 keer per uur het volledige volume van je woning aan het verversen bent, ja, daar kan je niet tegenop stoken. Dat levert gewoon comfortklachten op natuurlijk. Dus,
ja, en wat is een beetje een goede waarde? Want dan weten we dat voor zo meteen.
Nou, als we rond de 1 uitkomen, dan is het prima.
Dan zet je 1 keer in het uur je volledige hoeveelheid lucht binnenkomt en dus opnieuw moet verwarmd worden. Oké. Okay.
Eigenlijk als je woning dat doet, als je zelf aanwezig bent, dan is dat eigenlijk, zeg maar, ook je ventilatiebehoefte ongeveer.
Oké. Okay.
Dus dan heeft je ventilatiesysteem niet zoveel te doen. Maar dat is een beetje een eenheid waarin het acceptabel is.
Heb je nog meer bij je? Of is dat eigenlijk wat we gaan doen?
Ja, ik heb een warmtebeeldcamera bij me.
Ja.
Want de plek waar natuurlijk de koude lucht naar binnen stroomt, kunnen wij met de warmtebeeldcamera heel makkelijk visualiseren.
Ja.
Dus die gebruiken we in de winter. En ik heb een rookmachine bij me. En dat doen we als we slechter achterkomen waar nou precies die koude lucht van vandaan komt, dan zetten we de rook op de buitengevel en dan kunnen we aan de binnenkant precies zien waar het naar binnen stroomt.
Oh joh, ik moet dan een beetje denken aan fietsband plakken, dat je met die zeepsop altijd kan vinden waar het zit. Maar dat doe je dus met een rookmachine.
Ja.
Dit is wel spectaculair. Het wordt tijd dat we ook beeld bij de podcast gaan doen, begrijp ik. Maar voor deze gaan we het gewoon, we gaan de testen zo meteen doen.
Ja.
Dus we doen die test, de blower door test, noem je dat. We gaan een warmtebeeldcamera gebruiken.
Ja.
En eventueel, als het nodig is, die rookmachine.
Als het ingewikkeld begint te worden, pakken we de rook erbij.
Oké, dan gaan wij daarmee in de slag. Gaan we zo meteen eens kijken wat eruit is gekomen. Helemaal goed, top.
A few moments later.
Zo, we hebben de testjes gedaan. Ik had echt heel veel spektakel verwacht. Het was uiteindelijk ook wel rook en wind en alles. Wat hebben we gedaan? Neem ons even mee. Wat heb je hier net uitgevoerd?
Ja, we hebben net dus die grote ventilator in je voordeur gezet.
Ja.
Zijn in eerste instantie even begonnen om toch kwantitatief te meten van hoe goed is de woning.
Ja, dus er stond een frame in de voordeur waar 1 gat in zat.
Precies.
Dus de voordeur hebben we opengezet, een frame erin, 1 gat erin. En in dat gat zat die ventilator.
Zat die ventilator, die blaast de lucht naar buiten. We hebben geweten, we net de AC50 meting gedaan. Maar we kwamen volgens mij op QV10 van 1 uit. Dus je kan eigenlijk zeggen, het is een beetje 2 keer slechter dan de nieuwbouwnorm. Zo zou je het kunnen interpreteren. Dus als je nu een nieuwbouwwoning zou moeten opleveren, moet je aan 0,4 voldoen. QV10. En we zaten nu op 1. Dus iets meer dan 2 keer slechter dan een nieuwbouwnorm.
Dus de QV10 waarde, die officiële waarde die voor nieuwbouwwoning wordt gebruikt, daar deed mijn tiny house 2 keer slechter op.
2 keer slechter, ja.
Oké. Okay.
En dat is, zeg maar, we komen 10 keer slechter tegen in de praktijk, om het een beetje in verhouding te zetten.
Dus dit valt nog mee?
Het valt mee. Het is op het grensgeval dat je gewoon toch klachten kan ervaren door zeg maar de kieren en naden die je in de woning hebt.
Ja, dus dat je bijvoorbeeld op de bank zit, dat je koude voeten krijgt. Dat je naast een raam zit en dat je merkt, oh, wat gebeurt hier?
Precies.
Dat soort situaties.
Ja,
oké. Okay. En in die waarde speelt het dan nog mee? Want ik heb hier natuurlijk, ik heb 21 vierkante meter.
Ja.
Speelt het in die waarde nog mee dat die eerder die waarde hoger is, omdat je een kleiner vloeroppervlak hebt, maar wel bijvoorbeeld een dak doorvoer en ramen.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, precies. Dus eigenlijk de kieren en naden rondom je kozijnen en ramen, dat gaat natuurlijk evenredig mee met de grootte van de woning.
Yeah.
Maar de hoeveelheid dak doorvoeren die je hebt, die gaan natuurlijk niet evenredig mee.
Nee.
Dus die tellen dan bij jou wat zwaarder mee. Dus jij kan ook dus makkelijker stappen zetten, als je het zo benadert.
Dus ik zeg dat eigenlijk ook vooral om even te benadrukken dat de score best goed is.
Nice.
Hè? Maar ik dacht echt wel eventjes van, oh shit, wat gaan we tegenkomen?
Ja, ja.
Want ik heb dit huisje, het is een bouwpakket.
Ja.
Ik heb het grotendeels zelf gebouwd. Maar waar we dus ook achter kwamen, hier, ik heb bijvoorbeeld ook die ramen en kozijnen, heb ik er zelf ingezet.
Ja, heb je goed gedaan.
En zelf afgewerkt. Ja, wel met hulp, maar dat is dan best wel, daar kan het ook best wel misgaan, denk ik. Dus ik dacht ook, misschien heb ik wel één groot gapend gat ergens achtergelaten. Ja. Maar we kwamen er wel achter bij het grote raam toen we die test deden. Daar kon je echt, ik heb één groot raam in mijn huis en de onderkant was heel duidelijk tocht voelbaar.
Ja, precies.
Wat gebeurt daar dan?
Ja, daarachter, het is eigenlijk dus een heel klein spleetje, maar over de hele lengte kan daar dus lucht bewegen. Mm-hmm. Dus daarachter zit dus geen luchtdichte laag. Okay. Dus daar is iets in de. Ik weet niet precies hoe die bevestiging is. Misschien is die gewoon neergezet.
Hij is neergezet, ja.
Ja, dus eigenlijk had daar iets van een tochtbandje. Compliment of zo ondergemoeten. Of afgetaped. Maar daar had iets ondergemoeten.
Ik kan me dit nog herinneren, want die kozijnen die zijn iets kleiner dan mijn ontwerp natuurlijk in het huisje, de openingen zijn. En die marge, ik heb gewoon het kozijn erin gezet. Erin gezet. Ja. En aan de onderkant gewoon op het OSB-hout wat daar zit, heb ik het neergezet. Aan de zijkanten, daar is tochtband en kit en al die dingen, zeg maar, heb ik daar gedaan. Ja. Maar niet aan de onderkant.
Nee, nice. Ja.
Nou, dus dat is wel grappig, dat komt nu dus weer terug.
Ja.
Oké, dus dat is daar gebeurd. Dat kwamen we met die tocht achter.
Ja.
Verder, wat kwamen we nog meer tegen?
Ja, klein beetje bij de ramen, maar dat heb je natuurlijk ook vaak. Dus dat is toch een beetje nog afstellen en kijken of de tochtband, de tochtstrip nog of vergaan is, of dat het toch een beetje krom staat. Ja. Maar die was wel heel minimaal.
Oké. Okay. Dus qua ramen was het eigenlijk alleen het grote raam waar echt zeg maar werk aan de winkel is?
Ja, precies. En de openslaande ramen was minimaal.
Ja.
En dan had je hebt natuurlijk je ventilatiesysteem.
Ja, ik heb dus een ingang ventilatiekanaal en een uitgang.
Ja. En het was vooral de ingang die dus eigenlijk dus niet het gat zelf, maar eigenlijk de hoe zeg je dat, die om de unit heen. Dus eigenlijk je doorvoer is niet helemaal luchtdicht. En dat is dan toch weer ongecontroleerd. Het liefst ga je natuurlijk gecontroleerd ventileren door het systeem heen.
Ja.
En als je natuurlijk met de buis daaromheen ook ventileert, dan is het natuurlijk weer ongecontroleerd. Als dan de wind op je gevel staat, dan komt er dus heel veel koude lucht binnen, terwijl je die lucht niet per se nodig hebt voor gezonde lucht.
Ja, precies. Dan doet hij eigenlijk meer dan waar hij voor bedoeld is. Precies. Ongecontroleerd. Ja. En dit is wel interessant, want ik weet nog, ik heb mijn huisje gebouwd. Ik heb hem op een andere plek gebouwd dan waar hij nu staat.
Oh, ja.
Toen is hij hier naartoe gekomen. Toen is hier een installateur langsgekomen om die doorvoer te maken.
Ja.
Ik weet nog dat ik dat best wel een beetje hapsnap, een beetje beukwerk, zeg maar, vond gaan.
Ja, ja.
Dus daar wordt ook luchtdichtheid niet in meegenomen.
Nee,
zo heb ik het in ieder geval meegekregen toen.
Nee, maar ik zie het ook in de partij bij elke woning die ik meet. Dus oude doorvoeren. Dus ook als een cv-keten opnieuw wordt geïnstalleerd met een nieuwe doorvoer die kleiner is. Of je hebt er maar één in plaats van twee oude condens afvoeren. Heel vaak worden die gewoon open achtergelaten.
Dus dat is een hele makkelijke manier om het te verbeteren ook.
Zeker,
alleen moet je het wel weten.
Moet je het weten, ja. Want soms vaak zit er achter een knieschotje of achter een verlaagd plafond, hebben mensen geen idee.
Ja.
En dan ben je dus, nou, ik had laatst nog een woning, die 40 jaar oud. En 30 jaar geleden was daar de cv-ketel vervangen.
30 jaar terug.
Dan ben je 30 jaar lang, heb je gewoon een heel groot gat in je dak.
Ja.
Nou, hoeveel warmte is daar doorheen verloren gegaan door al die jaren heen?
Ja.
Terwijl het is
hoeveel
zo
kuub
makkelijk.
Gas heb je daar extra door gestoken?
Het is zo makkelijk om op te lossen. Het is zo makkelijk. En het heeft geen functie. Het is ongecontroleerde ventilatie. Dus het is ook niet op een plek waar je ventilatie nodig hebt.
Ja.
Dus het zorgt ook niet voor meer frisse lucht. Het is echt alleen maar afkoeling van je constructie.
Ja. Oké, dus we hadden deze doorvoer. Hier was dus ongecontroleerde tocht, noemen we dat dan. Ventilatie is eigenlijk wat je gecontroleerd tocht zou je ongecontroleerd kunnen noemen, toch?
Precies, ja.
Wat kwamen we daarna nog tegen? De doorvoeren. Ik heb in mijn keukenkastje, ik heb natuurlijk ergens een ingang voor water, voor elektra.
Ja.
En de afvoer van mijn grijze water.
Ja.
Dat zijn nog twee gaten in mijn gevel.
Ja.
En daar kwamen we ook achter. Hè? Alleen dat konden we wat minder goed voelen.
Ja, dus die was lastig. Dus die hebben we even met overdruk gedaan.
Ja.
Omdat we daar niet van binnenuit bij konden. Dus toen heb ik mijn apparaat omgedraaid. En toen gingen we dus juist wind naar buiten blazen. En toen hebben we met rook gekeken van waar, dus rook van binnenuit, van waar komt die dan, zeg maar, je woning uit?
Ja, dus je had eigenlijk een soort rookpistool. En die zet je dan rond dat gat, blaas je dan rook
precies
uit. Ik stond buiten.
Ja.
En ik zag meteen bij die doorvoer. Ja. Nou, daar zal ik ook wel een foto erbij zetten. Ik schaam er een beetje voor, maar misschien post ik hem wel. Dat is een foto waar je gewoon het een beetje niet zo netjes afgewerkt ziet.
Ja,
daar kwam dus meteen de rook naar buiten.
Ja.
Super duidelijk.
Ja, dus dat is een hele mooie. Dus eigenlijk het goede nieuws vandaag voor jou is dat eigenlijk de plekken die we hebben gevonden gewoon heel makkelijk op te lossen zijn.
Maar die plek kan ik van binnenuit niet zo goed bij. Van buiten gaat daar een buisje naar binnen, nog een kabel erlangs. Wat zou ik daar dan moeten doen? Kit of een tape of zo?
Ja, idealiter pak je elke keer naad van binnenuit, omdat je dan geen nieuw vochtprobleem in je constructie kan creëren.
Okay.
Dus dan moet je ook zeker, sommige mensen gaan dan gaten van buiten met peur dichtgooien, maar peur is dampdicht. Dus als er dan vocht in je constructie zit, kan dat niet meer naar buiten.
Okay.
Dus ik zal iets dampopens gebruiken. Dus er zijn dampopen tapes. Dus als het de tape is, is dat altijd het best.
Ja, dus een tape rond die buis, zeg
precies
maar, plakken.
Ja.
Damp open, zodat je niet die vochtproblemen krijgt.
Precies.
Maar liever nog van binnenuit toch proberen.
Dat is al het beste. Want eigenlijk daar een kieren dichter van binnen, creëer je nooit een nieuw probleem mee. Het is altijd een oplossing. Want je voorkomt juist dat het vocht in je woning, in je constructie kan komen.
Ja, ik snap hem.
Dus
ja.
Het is altijd, je gaat alleen maar vooruit met de kierdichting van binnen.
En als je het van binnen doet, doe je dan ook tape of wat doe je dan?
Ja, als je kan tapen, is tape het best. Want het is het meest duurzame, dus wel speciale luchtdichte tapes. Maar het is het meest duurzame manier om te doen. Omdat tape mee kan bewegen door de jaren heen. Want je woning blijft bewegen. En tape in die luchtdichte tapes die wij gebruiken, daar zit gewoon rek in. Ja. En kit gaat toch een beetje uitharden door de jaren.
Ja, dat zie ik ook in een badkamer natuurlijk altijd. Precies. Dan krijg je altijd...
Dus kit is helemaal prima. Want je wil bij, ook hier bij je kozijn, je wil geen tape in het zicht hebben. Dus als het tape is, tape het lekker. Maar anders gewoon kit. Maar dan moet je ervan uitgaan dat je het over 10 jaar gewoon even opnieuw kit.
Ja. Oh ja, want die hadden we niet gezegd. Dus bij het grote kozijn, daar adviseer je eigenlijk kit. Maar tape zou kunnen als het bijvoorbeeld uit het zicht is.
Ja, of precies.
Dus... tape als eerste keus, dan eventueel kit. Die tape, als je die binnen gebruikt, ook damp open of maakt dat dan niet uit?
Nee, dat hangt een beetje af hoe je constructie... Jij hebt ook damp open constructie. Ja, dat is voor jou helemaal prima. Ja, dus ik gebruik in standaard dampremmende tapes.
Oké. Okay.
Voor die kleine oppervlakte maakt het niet zo heel veel uit hoor.
Nee, is klein. Oké. Dus, maar dan in ieder geval kan ik met één soort tape kan ik dus binnen en buiten die plekken doen. Dan kwamen wij met die rookmachine, wat kwamen we nog meer tegen? Dat was het eigenlijk wel, hè? Want ook ik heb ook één dak doorvoer naar het dak toe.
Ja,
ik heb PVT-panelen op het dak. Ik dacht eigenlijk dat we daar een gapend gat zouden vinden. Want ik wist niet meer precies hoe we dat afgewerkt hadden. Maar dat was blijkbaar goed.
Ja, en dan snap je ook wat ik zei bij het begin. Dat je het van tevoren niet helemaal kan inschatten.
Nee.
Want je kan je met je ogen niet meer overal bij.
Ja, dat is wel een leuk. Oh ja, ogen. Jij hebt ook nog een cameraatje. Dus toen we bij het grote kozijn stonden, heb je ook nog een warmtecamera gebruikt.
Ja.
Dat vond ik wel interessant. Want ik voelde wel tocht aan de onderkant. Maar jij liet ook op die camera zien dat je echt in je temperatuurbeeld dan kleuren ziet. Jij zei nog, maar die kleuren zijn niet per se het allerbelangrijkste, maar je ziet dan ook de temperatuurwaarden staan.
Ja.
En weet jij nog, wat was onder en wat was aan de zijkant de temperatuurwaarden bij het kozijn?
Dus eigenlijk zolang je op hetzelfde materiaal meet, kan je wat zeggen over een warmtebeeldfoto. Het wordt niet altijd goed gebruikt ook, want elk materiaal reflecteert anders.
Mm-hmm.
Dus een raam ziet er altijd anders uit. Dat betekent niet per se dat het kouder is. Dat is er vaak natuurlijk wel zo. Maar je moet heel erg oppassen dus met interpreteren van de warmtebeeldfoto.
Ja, moet je wel kennis van hebben.
Ja, dus wij keken naar hetzelfde materiaal. Dus we keken naar het hout van het kozijn.
Mm-hmm.
En we keken naar de temperatuur ervan. En je zag waar het niet kierde dat het rond de 13 graden was. En waar het wel kierde, zat het rond de 11 graden. Dus dat is dan ook duidelijk te verklaren. En dat eigenlijk is een warmtebeeld altijd een vermoeden van iets wat speelt. Dus als je zo'n temperatuurverschil ziet, dan moet je eigenlijk nader gaan onderzoeken.
Yeah.
Maar als je dan je hand erbuiten houdt, dan voel je de tocht.
Yeah.
Dus dan weet je dat je iets hebt gevonden.
Ja. Oké, dus we hebben het grote raam, we hebben de inlaat van de lucht. We hebben nog die doorvoer van het grijze water. Of de ingang eigenlijk van het water.
Ja.
De afvoer viel daar mee.
Ja.
Met die waarde van 1 die we gemeten hebben, hè?
Ja.
die QV10 waarde.
Ja.
Kun je dan het puzzeltje voor jezelf leggen dat het wel klopt ongeveer met de waarden en de lekken die we gevonden hebben, de kieren?
Ja, ik denk, zeg maar, want we zaten precies op dat grensgeval van tochtklachten. Dus je kan ook wel, dus het valt er zeker mee te verklaren. En ik weet niet of je helemaal op nieuwbouwniveau, of je echt die 0,4 kan halen met het dicht van die kieren. Dat is natuurlijk wel leuk, we doen af en toe ook nog metingen na de kieren, om even te kijken klopt het dan? En dat valt soms ook mee en dat valt soms tegen. Maar je zal er zeker een sprong mee kunnen maken. Ja, en het allerbeste nieuws voor jou is natuurlijk dat je dakconstructie gewoon goed is. Want dat is waar als je hele dakconstructie natuurlijk gewoon rondom een klein beetje lek is.
Ja.
Dat is niet per se dan heel veel lucht die er doorheen kan stromen. Maar als dat natuurlijk gewoon de hele winter lang gebeurt.
Ja, dat is niet met een tapeje op te lossen.
Precies, nee.
Nee, daar was ik ook bang voor. Want ik zag je op een duur met die camera in de hoek schijnen.
Ja, ja.
Toen zag ik een blauwe vlek in de hoek.
Ja.
Ik was blij dat geen echt groot probleem was. Nee. Want ik dacht, hoe gaan we in hemelsnaam dat dak dan fixen?
Ja, precies.
Daar had ik niet zoveel zin in. Dus ik ben wel heel blij dat niet is gebeurd. Even de slag naar, jij doet dan zo'n meting. Je hebt hier een meting gedaan. Jij maakt dan in de praktijk volgens mij een soort van rapportje. Dat je zegt, nou dit en dit zou ik adviseren aan maatregelen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een beetje de crux. Hè? Gaat iemand, ga ik dat nu? Of gaat iemand anders waar je komt? Gaat hij dat ook daadwerkelijk doen? Wat is jouw ervaring daarmee? Gebeurt dat dan? Blijft dat liggen? Hoe werkt dat?
Ja, dus we zien in de praktijk dat voor heel veel mensen toch verschillend is. Maar de meeste mensen gaan er gewoon zelf mee aan de slag. Of hebben een klusser in een netwerk die in hun huis vaker klussen heeft gedaan. En eigenlijk nog het belangrijkste is, bij dit onderwerp kierdichting, wij zijn er ook nog mee bezig, maar staat nooit los. Het is altijd... Je ventilatie serieus nemen, daar een goed plan voor maken en kierdichting. En die twee, die zorgen voor de echte besparing.
Ah ja.
En die zorgen ten eerste voor dat de luchtkwaliteit in de woning goed is en nog beter wordt. Want al die naden en kieren, die zorgen voor ongecontroleerde ventilatie. Dus soms veel te veel, maar ook heel vaak te weinig. Dus eigenlijk zie je juist, grappig genoeg, in woningen die heel lek zijn, dat de luchtkwaliteit heel vaak juist ook heel slecht is. Oh ja? Terwijl je dat niet zou verwachten. En soms ook heel goed. Maar het is ongecontroleerd. Het is maar net afhankelijk hoe de wind staat en hoe de temperaturen zijn. Ja. Of je genoeg aan het ventileren bent.
Ja, dus een meting kan ook op de ene dag als de zuidwestenwind is verschillen met een 2 dagen later.
Precies, ja. De besmetting zeg maar, van de lucht is natuurlijk volledig afhankelijk van de mensen in de woning. Dus hoe meer mensen, hoe meer besmetting. Als er veel gekookt wordt of gewokt op een feestje. Ja, dat ga je met je kieren naden gaan daar niet op reageren. Die weten niet waar het feest is.
Nee.
Maar je ventilatiesysteem wel. Die kan je natuurlijk daarvoor inzetten.
Dat is een mooie uitspraak. De kieren en naden weten niet wanneer het feest is. Dus jij geeft dan zo'n advies. Mensen kunnen daarmee aan de slag. Maar jij zal ook gewoon wel complete trajecten waarschijnlijk doen. Dat je ook later ook de uitvoer bijvoorbeeld kan doen.
Ja, ja, we hebben een hele mooie situatie waarin we ook door gemeentes betaald worden om wijken of een straat te helpen.
Oké.
En dat is natuurlijk heel fijn. Want dan kan je zowel het analysewerk als ook het uitvoeringswerk gewoon heel kostefficiënt organiseren.
Ja, snap ik.
Dus op het moment dat we straataanpakken kunnen organiseren waarbij we meerdere mensen kunnen bereiken, dan organiseren we ook de uitvoering inderdaad.
Ja, en natuurlijk vergelijkbare woningen, dan leer jij daar weer van. En dan kun je in de volgende woning heel snel zien, zal het zitten.
Ja, ja, precies.
Ja, helder. Ik kan aan de slag. Je hebt de tips voor me. Ik ga daar de kieren dichten. Het is wel leuk dat het zo concreet is.
Ja, misschien nog één ding zeggen over die ventilatie.
Ja.
Want misschien ook mijn eigen huis als voorbeeld nemende. Dus als je theoretisch gezien ga je met ventileren ongeveer tussen de rond de 20% energie kunnen besparen als je dat met warmte terugwinning doet, als je dat daarvoor nog niet deed. Dus voor jouw situatie ook. Dus jij ventileert nu gecontroleerd, maar wel met warme lucht die naar buiten blaast.
Klopt.
Als je dat met een warmte-terugwindsysteem kan doen, dan kan je daar ongeveer 20% energie mee besparen.
Maar is dat dan even los van de kieren naden dichten? Ja. Dat is puur alleen warmte-terugwinning met ventilatie.
Precies. Maar nu het mooie de denkstap waar ik dus ook zelf soms ondersteboven ben, hoeveel je daarmee kan bereiken. En dat gaat voor oudere woningen nog meer op. Zeker oudere woningen die al een keer gerenoveerd zijn, maar nog heel lek zijn. Mm-hmm. Is dat als je het voor elkaar krijgt om je ongecontroleerde ventilatie kwijt te raken. Dus je luchtdichtheid met een factor 2 of nog meer te verbeteren. En dan overgaat naar zo'n warm terugwindsysteem. Dan betaalt hij zich nog veel harder terug. Dus ik heb zelfs in mijn eigen woning uit 2016 de luchtdichtheid 2 keer beter gemaakt.
Ja.
De isolatie was natuurlijk al helemaal top. Maar de luchtdichtheid 2 keer beter gemaakt. En ik ben overgestapt van een systeem met die lucht, warme lucht naar buiten blaast, naar een systeem met warmte terugwinning.
Ja.
Was wel gedoe, moet ik gelijk bij zeggen. Want ik moest allemaal extra kanalen trekken. Ja. Ik zie heel veel mensen tegenop. Maar goed, er zijn ook nog decentrale varianten van. Dit heb ik 1,5 jaar geleden gedaan. Dus ik heb nu de eerste volledige jaar hebben kunnen zien wat voor effect dat heeft. En ik ben dus 70% minder energie, warmte gaan verbruiken dan eigenlijk de 5 jaar daarvoor gemiddeld gezien.
70% minder warmte door die warmte terugwinning toe te passen.
In combinatie met kierdichting.
Okay.
De combinatie van die twee die zorgen echt voor de besparing. En ik zeg
warmte terugwinning met heel veel kieren en naden heeft natuurlijk geen zin.
Precies. Ja. Ja. En je isolatie komt beter tot zijn recht. Dus alles werkt beter. En wat ik
en even in euro's dan bij jou, wat betekent dat?
Ja, dat is dus heel bizar. Want mijn buren zijn allemaal, wij hebben een warmtenetaansluiting in de straat. Yeah. Mijn buren zijn allemaal dubbele gaan betalen. En ik ben 10% minder gaan betalen. Dus dus financieel gezien ben ik er niet heel veel van gaan profiteren. Mijn energierekening is wel omlaag gegaan.
Ja.
Maar die natuurlijk afgelopen 2 jaar...
Anders was je ook verdubbeld.
Ja, afgelopen 2 jaar. Maar en in mijn situatie is het eigenlijk het moment om over te stappen op een warmtepomp.
Okay.
Sorry aan de stadswarmteleverancier.
Ja.
Omdat ik zo'n laag verbruik heb, dat ik nu dat is 4/5 van mijn rekening is vaste kosten.
Zo.
En als ik natuurlijk op mijn warmtepomp stap, heb ik alleen maar vaste kosten voor mijn elektra-aansluiting.
En dat kan wel, toch? Jij bent wel vrij om over te stappen. Dan
dan wel wat afsluitkosten betalen. Maar ik ben dat wel aan het overwegen. Om dat
interessant.
Te doen.
Dus als je eigenlijk heel goed dus je huis gaat luchtdicht maken, warmte terugwinning gaat toepassen, dan loont een warmtenet zich in jouw situatie niet meer. Dat is ook wel lastig. Nou ja, daar hadden we het begin van het gesprek even over.
De cirkel is rond.
De cirkel is rond. Dus ja, fascinerend.
Nu snap je ook de aanleiding dat ik even klaar was met wat ik deed en dit ben gaan doen.
Ja.
En er zijn heel veel plekken in Nederland waar een warmtenet een superlogische optie is, hoor.
Maar jij helpt eigenlijk warmtenetten om zeep, begrijp ik eigenlijk als conclusie.
Sorry.
Nou, mooi. Wat interessant, man. Luchtdicht. Ja, fascinerend. Heel praktisch. De tapes en zo, waar haal ik dat? Kan je dat gewoon bij een normale bouwmarkt kopen?
Mag ik reclame maken? Of,
ja, dat mag.
Ja, ik koop, er zijn verschillende leveranciers.
Okay.
Dus, maar zie je een luchtdichte tape niet als duct tape? Dat is echt wel echt iets anders.
Yeah.
Dus ik koop zelf mijn tapes bij de luchtdichtshop.nl.
Okay.
Maar er zijn meerdere leveranciers. Dus ik zal ook zeker niet zeggen, je moet daar kopen.
Maar dat is gewoon een adres waar dat kan.
Ja, dat is eigenlijk alle spullen die je een beetje nodig zou kunnen hebben, kan je daar vinden voor een...
En een kitje? Is dat gewoon een normale kitje die je
2 PS is speciaal gemaakt voor deze toepassing.
Oké.
Okay. Ja, dus dat is gewoon rondom kozijnen
lekker
gemaakt. Overschilderbaar als het nodig is. En
ja, waarschijnlijk heb ik daar nog wel een restje van zitten als die kit het nog doet na 4,5 jaar. We gaan het zien.
Nice.
Bart, heel tof. Dank je wel.
Graag gedaan.
Wil je meer weten over jouw bedrijf? Kierenjagers.nl.
Ja, klopt.
Top. Thanks voor je uitleg. En heel tof om toch even met de billen bloot te gaan... om even te kijken hoe het huisje hier ervoor staat. Dank je wel.
Graag gedaan.
Ik ben opgelucht, dat kan ik je wel vertellen. Ik hoop dat jij inspiratie op hebt gedaan. Voor de duidelijkheid, je hoeft niet per se... zoals Bart vandaag heeft gedaan... met een blower door test aan de slag of met een rookmachine. Je kan het ook op een, het liefst op een winderige dag... lekker met een lucifer doen. Gewoon met een lucifer langs je kozijnen gaan... en gewoon zelf checken, waar is die tocht? Dit was hem. Heb je tips voor de episodes die gaan volgen? Laat dat vooral weten. Deel de episode met anderen die het tof vinden. Je kan de podcast natuurlijk volgen. Je kan ook een rating geven aan de podcast. Doe like, subscribe. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je in de volgende episode.